Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik te gast bij Gallery Upstream, of Upstream Gallery heet het eigenlijk. Tegenover mij zit Ronald Ophuis. Dankjewel Ronald dat je met me in gesprek wilt gaan.
Met plezier, Robert.
Wederom, drieënhalf jaar geleden spraken we elkaar ook bij je vorige tentoonstelling. Nu is te zien vanaf 13 januari tot en met 24 februari Antidote, tegengif.
Tegengeef, ja.
Nou, dat na ons vorige COVID-gesprek. We zijn hier in de eerste zaal van de ensuite, de majestueuze ensuite van de galerie. En ik zit midden in de zaal met jou aan een ovale tafel. En we worden omgeven door hele grote rechthoekige doeken. Ook wat kleiner werk, hier achter mij en in de zaal naast mij. Het is een ontegenzeggelijke Ronald Ophuis tentoonstelling. Maar toch, toen ik binnenkwam, ondanks al het bekende en de herkenbaarheid, zie ik toch ook hoeveel er veranderd is.
Mm-hmm.
En wat dat dan is, misschien kunnen we daarover hebben het komende uur, als je daarover wilt spreken. Want het is toch echt frappant, de onderwerpen en de thema's, die zijn bekend. En dat is niet per definitie afwijkend, al is daar misschien ook wel een verschuiving in. Voor mensen die jouw werk minder goed kennen, is dat jij grote schilderijen maakt, kleine schilderijen, mens en landschap. Maar het is vaak schuldig landschap, hè, om Armando eventjes te gebruiken. En dat kunnen dan echt directe, letterlijke referenties zijn aan conflicten. Bosnië, Oekraïne is er nu. We zien wat beelden uit Afrika. Tenminste, dat veronderstel ik.
Mm-hmm.
Maar we zien ook schapen. Hè, de vorige keer hadden we hier links van de grote schouw, voor mij dan, want ik zit met mijn rug naartoe, een prachtig kalf. Dus er is continuïteit, maar de manier waarop het geschilderd is, daar zit verandering in.
Mm-hmm.
Waarom allereerst, want dat sla ik heel vaak over, die titel, Antidote?
Hoe ontstond die titel? Tegengif. Dus soms zou je kunnen zeggen van, dat een schilderij of een kunstwerk iets homeopathisch zou kunnen hebben. Hè? Dus je dient een iets van gif toe in een kleine hoeveelheid. En waardoor mensen dan meer weerstand kunnen opbouwen. En die titel viel samen met. 2 jaar geleden ontmoet ik Annelene de Jong. En zij was heel lang werkzaam bij de Verenigde Naties. En ook bij het paleis bij het Vredespaleis. En zij beheerde min of meer de collectie van de Verenigde Naties. En zij vroeg aan mij. We kwamen samen bij een gelegenheid in Den Haag. En dat ging over een nieuw te ontwikkelen Srebrenica-monument. De gemeente Den Haag heeft daar geld voor beschikbaar gesteld. En zij vroeg of ik iets wilde vertellen over mijn schilderij die onder andere over de val van Srebrenica gingen. We hadden een heel goed gesprek. En daarna vroeg ze aan mij in een daaropvolgende ontmoeting. Goh, Ronald, ken jij een schilderij dat vrede verbeeldt? En toen dacht ik, ja, natuurlijk ken ik dat. Dat was een soort van zelfsprekende reactie. En toen ging ik nadenken en toen dacht ik, ik kan eigenlijk helemaal geen werk bedenken wat werkelijk tevreden verbeeldt. Er zijn natuurlijk wel werken waarin in de vorm van een allegorie, dat je een naakte vrouw ziet die dan, Minerva bijvoorbeeld, die dan strijdt tegen Mars. Er zijn wel schilderijen gemaakt zoals de Vrede van Breda van Velasquez of de Vrede van Münster door Gerrit de Borg. Maar dan zie je de handeling, het contract of de overeenkomst, de vrede wordt getekend. Maar een werk dat werkelijk de vrede verbeeld. En ik moest denken aan Adam en Eva, maar bijvoorbeeld in het paradijs, maar dan zie je ook al de slang en de appel. Dus het dreigement, of de dreiging is dan nooit verdwenen. En ik heb het ook gevraagd aan echt best wel een boel van mijn collega's, maar niemand kon iets bedenken. Hè.
Ja, je hebt de transformatie van de Heilige Geest in de concrete duif bij Picasso.
Ja. Ja, maar dat zijn dan, maar is dat een werkelijk vredes?
Nou ja, het werd symbool,
ja,
natuurlijk.
Ja, precies. Ja. En er waren een aantal mensen die kwamen dan met het lovebeeld van Robert Indiana, wat bij het MoMA staat, die grote sculptuur. En toen dacht ik, ja.
Maar dat is interessant, hè? Want dan kom je echt op een terrein ergens, wat jouw werk ook raakt, is, daarom zei ik bij Picasso ook bewust, concreet een symbool, dat is het bij jou alle twee, ergens. Ergens gaat het ook iets symboliseren, maar zonder dat het alleen maar symbool is, want het is ook het concrete beeld en het concrete schilderij, moet ik daarbij zeggen. Daar kan je niet in onttrekken bij jouw werk. En dat is natuurlijk interessant, want wat is die vrede dan? Weet je? Zoek je dat dan in het symbool of zoek je dat dan in afbeelding en verbeelding?
Ja, ik vond het dan interessant.
Ergens is daar een onderscheid, toch?
Ja,
ik vond... Zeg ik tegen de man die een bijna VN-blauwe muts op heeft tegenover mij.
Oh, dat is niet onbewust. Grappig, ja. Dan kom ik nog even terug op die titel. En toen dacht ik, en het viel wel samen met die opmerking van haar, of die vraag van haar, die ging nog verder. Toen vroeg ze op een gegeven moment van, goh, wil je niet een werk maken dat vrede verbeeldt? En dat viel wel goed samen, want in 2018 had ik besloten om in ieder geval een jaar lang niet verhouden tot geweld. Dus geen literatuur meer te raadplegen. Ik bedoel, ik las nog wel een beetje de krant. Maar om te kijken of ik me ook kon laten inspireren door andere zaken.
Ik onderbreek je heel eventjes, want voor het publiek dan. En dat weet ik door ons vorige gesprek natuurlijk. Jij informeert je altijd heel goed. Je leest geschiedenisboeken. Dus wat we zien, dat is ook waar je gedachten in je hoofd mee gevuld worden.
Ja.
Dus dat is in die onderwerpskeuze en de thema's, die heb je echt helemaal geabsorbeerd ook zelf.
Mm-hmm. Ja. En... dat zeggen de wat zachtere beelden, dat is niet dat het helemaal uit het niets komt. Hè. Vroeger heb ik ook wel dat soort tafereelen geschilderd, maar meestal wist ik dan eigenlijk niet hoe ik ze moest afmaken. En nu kreeg ik ineens de energie en ik was ook nieuwsgierig naar wat voor beelden dat dan zouden kunnen opleveren. En vandaar dus die titel, dus niet het gif zelf tonen, maar het tegengif. Hè. Dus een rustige, vreedzame afbeelding. Het geldt niet voor alle schilderijen hier, maar voor de meeste vind ik dat wel redelijk geslaagd. En dan zit er toch overal nog wel een soort van dreiging in, hoor.
Ja, zelfs als het niet in het beeld zelf zou zitten, dan is het zo dat dit deel uitmaakt van je werk, van je oeuvre, en waardoor er associaties ontstaan, waardoor er een breder verband is, waardoor je dat ook niet weg kunt denken.
Nee, en dat gaf mij ook wel een soort kracht, hoor. Dus dat je het oeuvre, dat er een oeuvre is en dat je het verleden kunt projecteren op schilderijen van nu.
Ja, dat iets zeggingschap krijgt doordat je al eerder werk hebt gemaakt.
Ja.
Ja. Is dat voor het eerst dat je dat zo bemerkte?
Ja, eigenlijk wel. Er zijn wel schilderijen van vroeger die dat ook wel aanraken. Het is een schilderij over een miskraam. Dat vind ik zelf eigenlijk ook een relatief zacht schilderij. Ook al is dat, gaat het over pijn, maar dan zie je toch twee mensen die elkaar vasthouden. Het is een schilderij uit het concentratiekamp waarbij de ene man de andere man verzorgt. Met gevaar voor eigen leven. Die man, ja, die man leed aan, dysenterie. Een hele besmettelijke ziekte en vooral onder die omstandigheden. Maar nu voelde ik me gesterkt en langzaam kwamen die woorden. Ik moet wel zeggen, het duurde best wel een tijd voordat ik aanknopingspunten in mijn geest had om verbaal daar iets over te kunnen zeggen. Het ging meer in zekere zin over het gevoel.
En over welke woorden heb je dan?
Hoe je woorden als vrede toch een lading kunt geven. Als mensen zeggen van, ik wil vrede, dat is eigenlijk ook een heel leeg iets. En dat was ook wel interessant wat Anneleen vertelde. Zij is bij een aantal vergaderingen geweest van de Verenigde Naties. En zij zei, er wordt eigenlijk helemaal niet over vrede gesproken. Er wordt wel over ontwapening gesproken, maar niet over wat vrede dan eigenlijk zou moeten zijn. En toen dacht ik, ik ga bij de filosofen kijken wat er allemaal gezegd is over vrede. En dan gaat het vooral over rechtvaardigheid. Maar dan heb je nog steeds geen beeld. Dus ik vond het ook wel een hele interessante uitdaging. En vrede heeft er natuurlijk ook iets, of natuurlijk, maar het heeft ook iets dufs. Iets truttigs bijna.
Net als dat heel veel mensen graag Dante lezen, maar nooit bij het derde deel uitkomen. Ja. Het paradijs.
Ja, precies. En in literatuur...
Ik spreek dan ook over mezelf, hoor. Ja. Ik moet het altijd nog een keer doen.
Maar ook in de literatuur kon ik eigenlijk nauwelijks beelden of boeken vinden die echt werkelijk iets... Men wil dan toch ook iets van drama. Het lijkt wel of het dan niet interessant... Dat het bijna niet interessant is als je het over vrede hebt, als het drama niet aanwezig is.
Is dat dan omdat het een moment van catharsis wordt ontnomen?
Dat denk ik, en ook van een prikkeling. Dus je moet, ik denk dat het ook wel iets logisch is. Dat je dus ook iets van pijn moet voelen, wil je die vrede kunnen voelen. En dus dat je het allebei toch moet kunnen ervaren. En toen las ik een van de tekstschrijvers van Obama, die zei, dat vond ik wel een mooie uitspraak, van, peace is not an event, but peace is a process. Toen dacht ik, daar kan ik wel mee bewegen. En dan die schilderijen. Ik kan er iets over vertellen. Dus ik dacht...
Je kijkt nu naar links. Dat is op de achterwand. Hè, er is een wand voor de grote venster gezet. En daar is een drieluik te zien. Een drieluik, maar het wordt één beeld. Want de doeken die zijn helemaal tegen elkaar aangeplaatst.
En... daar zien we dus een man die een schaap aan het scheren is. Naast een composthoop. Je ziet geen hekken. Links en rechts van de man heb je een soort bosage. Wat bomen en wat struiken. Het schaap is bijna helemaal ontdaan van zijn vacht.
Die ligt nog op zijn rug. En ja. De poten spartelen wat in de lucht. En de man in blauw overal steekt af. Met zijn bovenlichaam tegen een prachtige zomerhemel. Ik zeg zomerhemel omdat het zo'n mooie lichtblauwe lucht is met van die vegerige wolken die een beetje duiden op thermiek.
Precies. En het heeft bijna van een afstand heeft het bijna iets van Manet, vond ik zelf eigenlijk wel.
Zeker, en ik moest ook aan Cézanne denken en de baders, omdat je die twee bossages... Die zorgen dan voor een opening. Bij Giorgione kom je dat een aantal keer tegen ook. Dat het middendeel, in de Tempesta natuurlijk, maar ook in zo'n filosofenschilderij van hem, en je hebt een landschapje van hem, waarbij dat middendeel helemaal wordt opengelaten, en alsof dat bijna het onderwerp wordt. Mm-hmm. Het is een heel belangrijk deel. Het is daar niet alleen maar als contrast van de donkere composthoop, de donkere, bijna in silhouet, geschilderde man en het donkere groen van de bossage, hè, waar tegen al dat donkerte steekt dat schaap dat wordt ontdaan van zijn vlies, steekt daar heel scherp van af, natuurlijk. Dus je hebt het schaap en je hebt die mooie zomerse thermische lucht.
Ja. Dus het heeft iets van Manet, maar het heeft ook iets van Caravaggio, vond ik zelf. Ook omdat je niet, je ziet de tondeuze niet waarmee de man het schaap aan het scheren is. En je ziet de kwetsbaarheid van het schaap, en je ziet het geslacht, of de uier zie je een beetje, die naaktheid van het lichaam.
Het roze is ook, die paar toetsen roze die erin zijn, die laten natuurlijk ook de kwetsbare huid zien.
Ja, en het is ook bijna alsof het beest het wordt geofferd.
Ja.
Het heeft mij het thema. We zijn verhuisd naar een klein boerderijtje net buiten Amsterdam. En dit is een van onze schapen. En de eerste keer dat de schaapschidder kwam, ben ik meteen foto's gaan maken. Dus het heeft me 3 jaar gekost om de juiste. Want ik wilde hem niet te veel sturen in de houdingen die ik nodig had. Dus ik heb drie jaar lang heb ik hem gefotografeerd terwijl hij bezig was om het schaap te scheren. En uiteindelijk kwam dit beeld naar voren, wat het eigenlijk het beste was. Want ik vond het wel heel mooi als het schaap zo kwetsbaar naakt.
Ja, dat is ook heel typisch, omdat die man die staat gebogen, één hand naar beneden, die houdt dat vacht vast. Zijn rechterhand die zie je niet, daar zit waarschijnlijk dan de tondeuse in. Hè, maar daar zien we helemaal niets van. En de linkerknie die dwingt het dier nog een beetje terug op de plek, zodat hij niet op kan springen, lijkt.
Nee, precies, precies. Ja. Het schaap vindt het niet heel fijn. Tenminste, die wil het liefst op 4 poten staan. Dus ze spartelen wel tegen. Dat gaat in fases. En soms leggen ze zich neer en dan laat ze het scheren toe.
Ja, dus,
en soms is er verzet.
Dus strijd.
Ja. Ja. En goed, en wat vrede. Ja, hoe ik dan. Dus wat je in het begin zei, de schilderijen zijn zachter geschilderd dan de schilderij van hiervoor, ja. Vind ik zelf. Ja. De toets is iets zachter. Dat vond ik eigenlijk ook meer passen bij het idee van vrede. Ik kan iets vertellen over welke dingen ik dan weggelaten heb. Dus, eerst had ik dan ook een hek eromheen geschilderd. En die schapen staan natuurlijk achter een hek, want dan dacht ik, oh, dat is ook niet mooi. Dan geeft het ook iets beklemmends qua bewegingsruimte, dus dat moet ook weg. Bij ons staan er overal bomen. Hè? Dan heb je niet dat uitzicht waar dat schaap geschoren wordt. Ik dacht, het is ook mooi om dan die blauwe lucht erin te zetten. Dus om het geheel veel meer ruimte te geven. En toen dacht ik, nou ja, maar wie is die schaap? Wie is het schaap nou aan het scheren? Toen dacht ik, oh, het is wel interessant om er misschien iemand van te maken die met een migrantenachtergrond. Hè? Iemand waarvan je zou kunnen denken dat hij uit Noord-Afrika komt. Dat is ook een beeld wat we eigenlijk niet zo vaak zien.
Of zou het ook een stevige Gerard Reven kunnen zijn?
Ja. Ja, dus dat vond ik wel mooi om dat enigszins in het midden te laten. Maar ik bedoel, de titel van het schilderij is wel Karim. Hè, dat is de naam van de schaapscheerder. Omdat meestal mensen met een migratieachtergrond in de schilderkunst worden afgebeeld. Of in een stedelijke omgeving of in binnenshuis. We kennen eigenlijk geen boeren van kleur in Nederland. Dus ik dacht, dat is ook interessant. En helemaal nu met die uitslag van de verkiezingen dacht ik, nou, dat in zekere zin kwam die uitslag me wel goed uit qua thematiek dan. Hè,
ja, want dat krijg je ook. Je kunt allerlei gedachten achteraf krijgen met iets wat al gerealiseerd is,
ja,
natuurlijk.
Precies.
Ja. Maar wat wel in de omgeving hoort van de thematiek waar je wel al mee aan het werk was.
Ja. Dus het gaat ook over migratie, over open grenzen. Het gaat ook over onze verhouding tot de dierenwereld. Ja, want mede door het schaap hebben wij onszelf en de beesten kunnen domesticeren. Dus 5000 jaar geleden was het schaap een van de makkelijkste beesten dat gedomesticeerd kon worden, waardoor mensen makkelijker van het nomadische bestaan konden afwijken en op één plek konden gaan wonen.
Ja, maar sprekend over een schilderij dat vrede representeerde, symboliseerde, of wat voor woord je er ook wil gebruiken als karakterisering. Dit was het schilderij waar je aan bent gaan werken met dat in gedachten.
Dat was een eerste stap, ja.
Ja.
En het is niet makkelijk om daar handen en voeten aan te geven. Aan dat idee van vrede. Maar ik dacht, ik ga het proberen. En ik heb wel, ik bedoel, ik vind het echt een heel mooie schilderij. Maar ik heb wel het idee dat ik mezelf nog lang niet ver genoeg in de hoek heb gedreven. Wat dat thema betreft. Maar dit was, ja,
waar, dat is wel interessant. Dus waar ik mee kwam. Die vraag van buiten, die krijgt vervolg in je gedachten over je werk dus.
Ja.
Nog altijd.
Ja. Ja.
Dat is een mooie doorwerking.
Ja, en toen ben ik tegelijkertijd ben ik Levinas gaan lezen. Of tenminste geprobeerd om dat enigszins tot mezelf te laten doordringen. Maar dat is natuurlijk.
Ja, daar moet je even inkomen. Je moet bekend worden met de terminologie en de perspectieven.
Ja, ja. Ja, ik heb ook niet echt een filosofische achtergrond. Ik bedoel, ik lees wel filosofie, maar het is ook niet zo makkelijk. En het is natuurlijk ook iemand die getraumatiseerd is. Ik bedoel, hè, hij kan het wel hebben over de ander, maar hij heeft het eigenlijk nooit over zijn eigen trauma. Maar goed, ik ga niet Levinas uitleggen hier, dat is boven mijn talent. Ja, ik kan even doorgaan naar dat schilderij.
Ja, nou, voordat we dat gaan doen en overspringen, wil ik het graag hebben over die manier van schilderen. Hè, want zo'n schilderij beeldt niet alleen vrede uit. Het moet ook verbeeld worden.
Ja.
En je hebt daar al iets over gezegd, hè, dat je een wat lichtere toets gebruikt, wat soepelere toets ook bij tijd en wijlen. Misschien de menging van je verf ook anders, de emulsie.
Ja, want toen ik de schilderij opzette, toen had ik het echt nog veel lichter en zachter in mijn hoofd. Maar toen kreeg ik een soort late David Hockney. Hè? Maar dat was echt te zacht. En dat was ook
dat is nog een interessant gebied waar je dan terechtkomt. Ja, Ronald Ophuis en David Hockney.
Ja, dus dat is ook niet de bedoeling. Of tenminste, daar voel ik me ook niet bij thuis. Ik bedoel, ik heb wel heel veel respect voor David Hockney. En ik vind hem echt heel aanstekelijk als schilder. Maar dat gebied, dat is ook niet helemaal mijn gebied. Dus het moest nog wel wat zwaarder worden aangezet.
Waardoor dat contrast ook weer gedramatiseerd wordt.
Ja.
Hè? Want het is interessant dat in veel van het werk in de vorige tentoonstelling, maar überhaupt voorheen, die kende niet die dramatisering door contrast.
Nee. Dus maar één schilderij waarin dat contrast behoorlijk is uitgewerkt. Dat is een scène waarin je vijf mensen rondom een latrine ziet staan. En dat speelt zich af in het donker. En daar zie je dan heel veel, maar dan zie je echt schaduwwerking op de gezichten en op de lichamen. En op de kleding. Maar verder heb ik dat eigenlijk nooit zo.
Ja. Er is wel dramatisering met lichtspel natuurlijk en zo. Dat was eigenlijk al zo met het kalf, wat ik al eerder noemde. En hier eigenlijk ook over jouw linkerschouder. Dat een schaap dat mij indringend aankijkt. Dat kan een schaap, kennelijk.
Ja.
In een schemeromgeving met wat bomen. Laten we zeggen elsen, ik weet niet of dat specifiek zo is. En een soort schaapskooi, een soort, soort hutje, een afdakking. En wat ik op veel schilderijen zie, is dat er in dat donker van het struweel, dat er altijd nog wat bloemen zijn. Dat is wel, lijkt wel een soort weerstand tegen het donker. Hoe die zijn weergegeven, die zijn ook heel mooi weergegeven, want als je altijd op het doek toekomt, dan is het gewoon wat klodders. Geel met wit en met rood. En in verder ondefinieerbare omgevingen, als je afstand neemt, dan worden het opeens bloemen op staken.
Mm-hmm.
Ja. Maar wat ook opvalt aan het grote schilderij, dat drieluik, is bijvoorbeeld links in het struweel is er vrij zacht blad weergegeven, wat oplicht. En dat heeft een soort weelderigheid die ik niet van jouw werk ken. Want het groen in jouw schilderijen, dat is opgezet met een vrij rulle verf, maar het gaat verder dan rul nog, want het lijkt bijna alsof er vezels in zitten, mm-hmm. hè, in je verf. Waardoor de verf niet gulgolvend, zoals bij Munch wel het geval kan zijn, hè, dat het zo stroomt als marsepein. Maar bij jou is het vreveliger, stekeliger, dat oppervlak. Waardoor dat die staande wand van het schilderij ook heel gemakkelijk gedacht kan worden als vertrapte aarde soms. Mm-hmm. Dus daar zit heel veel weerstand in. En dat is heel duidelijk hier ook zichtbaar natuurlijk, in die composthoop. En in het groen zie je daar nog restanten van. Maar het is veel soepeler en zachter dan ik van eerder werk van jou kende.
Ja, er is ook een andere overweging bijgekomen. Een tijdje terug. Moest het schilderij eigenlijk op twee afstanden goed zijn. Dus en dichtbij, dat zeg op een halve meter afstand of nog dichterbij. Dat je dan heel mooi met je ogen de structuur van de verf kon volgen. En zoals je dat bij de schilders ziet die... waarbij het schilderen bijna geheimzinnig wordt. Hè, zoals bij Breitner of bij Rembrandt. Maar het afgelopen twee jaar dacht ik, maar het moet vooral echt goed zijn als ik in mijn stoel zit. Dat zeg ik op 6, 7, 8 meter afstand.
Het is een hele klassiek traditionele perspectief, toch? Dat een schilderij moet functioneren op verschillende afstanden. Volgens mij lees je dat ook bij Van Hoogstraat en zo.
Ja.
Maar goed.
Dus nu heb ik ervoor gekozen om, van dichtbij moet het ook wel interessant zijn, maar de dominantie... de hiërarchie ligt toch meer in de stoel van waaraf ik het schilderij op de ideale afstand in één keer kan overzien.
In je studio.
Ja. Ja.
En zitten wij op die afstand of is dat nog iets verder?
Nee, het is nog iets verder. Dus laat ik zeggen daar waar die...
2,5 meter verder. Ja. De tafel is hier echt midden in de zaal geplaatst. Ik denk geleid door de plaatsing van de schouw achter mij. En dat onbewust een ordening van de ruimte aangeeft. Waar zojuist toen jij de tafel plaatste.
Nee, dat dacht ik ook.
Met de galerist, aan. Ja.
Ja. Ja.
Maar het schilderij dus, vanaf een bepaalde afstand. En daar heb je de nadruk op gelegd.
Nou, omdat het me ook heel veel tijd kostte. Dan was ik driftig aan het schilderen vlakbij het schilderij. En dacht ik, als je aan het schilderen bent, dan zit je natuurlijk altijd dicht bij het schilderij. Maar ik verloor ook best veel tijd. Dan dacht ik, het is heel goed als ik dichtbij het schilderij beoordeelde. Maar als ik dan in de stoel ging zitten, dan dacht ik, dat werkt toch niet. En dan om die balans te vinden, dat kostte mij ook heel veel tijd.
Maar dat is interessant, want dat is iets waar je wel gewoon mee bent. Want je bent gewoon om ook grote schilderijen te maken. Je maakt ook kleine werk. Dus het is wel een tweede natuur geworden om iets zo te schilderen. Dat je het ziet op een meter of 8. Terwijl jij het altijd maakt onder handbereik, onder armbereik.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel, dat is interessant ook. Ja,
dat je iets schilderen wat je niet kan zien op dat moment...
Ja, dat is een heel wonderlijk iets, hè? Hoe je geest dan werkt.
Ja. Want kijk, iemand zei wel eens tegen me, hoe kan jij zo naar die film kijken? Want dan hing ik zo met mijn hoofd zo naar rechts. Maar het is niet zo dat ik dan een gekke vertekende horizon had, want mijn hoofd schakelde dat gewoon gelijk. Dus kennelijk is ons hoofd daartoe in staat om dat soort aanpassingen te verrichten, maar het komt niet zomaar. Het is iets wat je gewonnen hebt in je praktijk.
Ja, ja. Maar het wonderlijke is dan dat je eigenlijk schildert als je in de stoel zit, terwijl je eigenlijk niet aan het schilderen bent. Nu we het er zo over hebben, denk ik dat het bij schrijvers hetzelfde is. Hè? Ik bedoel, ze zijn bezig met een zin of met een alinea, maar uiteindelijk hebben ze wel het hele boek of de hele roman min of meer in hun hoofd. Hè? Ik bedoel, als je het over afstand en dichtbij, ik denk dat niet eens zo heel erg veel verschilt tussen een schrijver en een schilder.
Nee, maar wat interessant is natuurlijk wel, is dat jij, als je schildert, je soms ook laat leiden door het incident wat voor je neus plaatsvindt op die korte afstand.
Ja.
Dat is niet iets wat je van tevoren kan bedenken als je, dit wil ik zien. Dus er is een hele mooie interactie tussen die huid waar je aan werkt. En tegelijkertijd dat die overzichtspositie.
Ja, ja. Want je hebt het natuurlijk wel in je hoofd, hè? Ja, god, ik weet niet hoe dat dan werkt, maar die beslissingen neem je in je stoel, maar het is ook niet dat je bij elke streek heen en weer rent. Hè? Dan doe je wel ook een tijdje door blijven werken. En dan dat je er toch vertrouwen in hebt dat het op een afstand ook goed gaat werken. Ja.
Is het moeilijk om die schildersgewoonte die je hebt, om dat te veranderen? Kijk, je hebt een hele duidelijke reden om het te doen nu. Dus je denkt niet, oh, laat ik een keer anders gaan schilderen. Er is een hele duidelijke motivatie om dat te doen. Dus er zit heel veel energie achter. Maar in de praktijk om het ook te volbrengen, hoe is dat dan?
Nou, het heeft me wel. Ik heb ook een, los dat ik een sabbatical heb genomen van het geweld, heb ik ook een jaar bijna niet geschilderd. Ik wilde echt een nieuwe honger ontwikkelen. En ik wilde het oeuvre verbreden. Niet verdiepen, maar wel verbreden. Dat heeft me wel een tijd gekost om die ideeën die als het ware vanzelfsprekend naar boven kwamen, om die links te laten liggen en te zoeken en naar ideeën die me ook heel veel vreugde zouden kunnen geven. Of vreugde, maar in ieder geval, vreugde is niet het goede woord, een urgentie zouden kunnen geven.
Ja.
En
hoe doe je dat? Speelt zich dat af in je hoofd? Schrijf je erover voor jezelf?
Nee, het begint eigenlijk altijd met schetsjes. Dus je hebt die schets gezien.
In het tweede deel van de ensuite, hebben we op de rechterwand, hebben we een stuk of 12.
Zoiets.
Ja. Werken op papier. Werken op papier waarvan ook van sommigen het schilderij te zien is.
Ja, en dan met die schetsen begin ik. Dus ik heb een idee, ik lees iets. Ik zie iets, ik denk ergens over na en dan maak ik een kleine schets.
En die schets bestaat dan echt uit het motief geïsoleerd in het wit. Dus het landschap is over het algemeen weggelaten, min of meer.
Ja, maar het heeft eigenlijk een hele praktische functie. Want die schetsen, het is eigenlijk voor het eerst dat ik ze toon. Omdat ik het ook heel fijn vind dat schetsen, dat er iets in je atelier ontstaat waarover je niet hoeft na te denken dat iemand anders het gaat zien. Dus dat je die blik van andere mensen uit je atelier houdt wat die schetsen betreft. Dus daar wil ik dan ook gewoon heel vrij in zijn. Dat als ze te ver gaan, of juist niet te ver, of te zacht zijn, of te lief, of te extreem, dat je die vrijheid hebt in je atelier zonder dat je aan hoeft te denken dat andere mensen dat gaan zien. En dan de reden waarom ze op een witte achtergrond zijn. Ik zit in mijn stoel en dan de afstand tot die muur waar die tekeningen hangen is een meter of 6-7. En dan kan ik het in één keer zien. En daarom zijn ze ook ingeschilderd. Eigenlijk vrij eenvoudig ingeschilderd. Ik doe ook niet echt ontzettend mijn best om daar nou iets heel moois van te maken. Ze moeten wel een soort power hebben. En dan kan ik rustig in mijn stoel daar maanden, soms jaren, over nadenken. Of de compositie goed is. Wat voor achtergrond er nou eigenlijk moet zijn. Vroeger heb ik wel eens geprobeerd om landschappen te schilderen. Want ik hou wel ik hou echt van schilders die die landschappen schilderen.
Het is gewoon interessant, omdat dat iets heel vanzelfsprekend zou zijn.
Ja, maar als ik een landschap schilder, dan weet ik eigenlijk niet hoe het landschap. Dan kan ik niet kiezen. Dus het zijn altijd de figuren, of de mensen, ja. of de dieren die het landschap bepalen. In die richting geven aan hoe het landschap eruit moet zien. Hè? Of er een schuur bij moet of geen schuur, hoe die bomen zich verhouden.
Of dat de berg weg moet. Hè? Dat was in dat vorige schilderij dat we hier bespraken, er een hele bult weg werd gehaald.
En dat was in zekere zin bij dit schaap ook zo. In het begin was het helemaal groen. Maar ik dacht, het is interessant om nog meer beesten bij te schilderen. Dus er stonden nog twee andere schapen bij. En er stonden nog kippen bij die in een composthoop aan het woelen waren. En één kip die had ik gefotografeerd. Want ik had zaad op de composthoop gegooid. Zodat die kippen daarin gingen pikken. Die stond bovenop die composthoop. En dacht ik, oh, dat is misschien wel mooi. Weet je? Dat hij dan als een soort trotse kip. En dan tegen. Maar het contrast was er niet, omdat het. Het was een grijsbruine kip. Ja. En tegen die groene achtergrond van, van het bladerdek. En toen dacht ik, oh nee, het moet open. En toen dacht ik, oh nee, maar die kip, dat is eigenlijk een te nationalistische kip. Weet je? Ik dacht ineens, oh, dat is een soort trotse haan, weet je? Zoals, je, zoals de Fransen. Ik dacht, dat moet ook weg. En het werd ook een soort Caspar David Friedrich-achtige kip, die het landschap in keek. En toen kwam die blauwe lucht en toen dacht ik, oh, dat werkt eigenlijk veel beter. Ook voor die persoon. En toen zijn die andere schapen zijn weg afgevoerd.
Door die Caspar David Friedrich associatie moet ik dan meteen denken aan de markies uit Olivier Bommel.
Ja, ja.
De wandelaar met de wandelstok, ja. En dan, nou ja, goed, flauwe associatie. Vergeef het me.
Oh, nee hoor. Nee hoor, ik hou van strips. Nee, dat is geen probleem.
Ja. Ja, fascinerend is dat verschil. Over dit schilderij hier, over je rechterschouder. We zien moeder met kind, stel ik me voor. Zwarte moeder, zwart kind. Moeder heeft een felgeel hemd aan. De dochter een roze, zacht roze hemd. En dan zit nog een blauwe broekband. En die steken af tegen een landschap. Mm-hmm. Maar er zit ook een hele gekke element in. Rechts in het beeld hebben we een hut. Het is een horizontaal schilderij, vrij lang, hè, dus geen compact horizontaal schilderij. We zien iets wat lijkt op een stroom, die lijkt bijna zelfs gekanaliseerd. Dus we hebben vrij onverbiddelijke rechte lijnen. Er is misschien zelfs sprake van een confluentie van twee stromen, omdat links de horizon van de stroom, de overliggende oever, hoger ligt dan rechts in het beeld. En dat moment is gescheiden door een witgekalkte paal. En die witgekalkte paal die steekt alleen maar door een kleine contourlijn af tegen de stroom. En die stroom die is niet mimetisch uitgevoerd.
Dat is... Oh, dat is wel interessant. Dit is een muur.
Oké, het is een muur. Nee, maar ik lees het als muur, maar je kunt het ook als rivier lezen. Ja. En dus het is een hele gekke ambivalentie.
Oh ja, vooral links. Ja, nee. Ja. Nee, ik bedoel,
daarom, dus mijn verwarring deel ik nu met je. Daarom benoem ik het als eerste als stroom, om vervolgens dan uit te komen, maar jij deed het al voor me, om uit te komen bij het feit dat het gewoon een muur is. En, want mijn verwildering bijna tegenover het beeld is, wat gebeurt hier nou in dat werk van Ronald, dat hij een stroom uitbeeldt, maar die stroom die is helemaal concreet, fysiek weergegeven en die is tot stilstand gekomen als het ware, als een massa. En vervolgens dacht ik, toen ging ik wat verder afstaan, toen dacht ik, oh, het is gewoon een muur, maar die ambivalentie, die verdween niet meer uit mijn hoofd.
Nee, vooral aan die bovenkant, daar. Nee. Oh, dat is interessant. Nee, zo had ik het nooit. Maar ik snap wel meteen dat je het zo kunt lezen. Ja.
Ja. Wat voor scène is dit?
Dit is een scène in begin van deze eeuw in Rwanda. De zogenaamde genocide-rechtszaken. En ze zijn de genocide die plaatsvond in 1995. De Tutsis die werden afgeslacht door de Hutus. En wat ze toen geprobeerd hebben, ik vond het zelf enigszins vergelijkbaar met de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Ze hebben een oud rechtssysteem weer in leven geroepen. Dat heet dan de Kachacha. Dat is gerechtigheid op het gras. Zoiets betekent het min of meer. Dus alle daders of eventueel verdachten, die werden berecht op de plek waar ze hun misdaden hadden gepleegd. En dan de verdachten die konden kiezen bij aanvang van het proces of ze bekenden. En dan kreeg ze een beduidend lagere straf. Dus stel dat je iets bekende, dan kreeg je een moord, dan kreeg je 10 jaar gevangenisstraf, maar ontkende je of zweeg je en werd je alsnog schuldig bevonden, dan kreeg je 25 jaar. Die jaartallen kloppen niet helemaal, maar het ligt in die range. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi systeem. Ook omdat, wat ik geleerd had van onder andere de oorlogstribunalen in Den Haag, is dat, dat het de aanklagers al heel veel moeite kostte om mensen te vinden die wilden getuigen tegen de daders. En dan waren ze heel vaak opnieuw extreem getraumatiseerd, omdat die daders hun schulden niet bekenden. Maar dan zeiden ze, oh ja, maar het was een opdracht van, weet je. Ik bedoel, het was geen persoonlijk motief. En meestal zeiden ze eigenlijk helemaal niks. En dat werkt heel traumatiserend voor slachtoffers, dat de dader niet iets. Vandaar dat ook het spreekrecht voor slachtoffers in onze rechtbank een vorm heeft gekregen. En dus wat je ziet is een vrouw die net heeft een getuigenis heeft afgelegd en eigenlijk door haar verdriet door haar knieën is gezakt. En ze wordt ondersteund door, nou ja, of het haar moeder is of een vriendin. Of een,
ja, maar het is interessant omdat ze lager in beeld is, dan las ik het al als kind. Maar dan, ja, dat is mooi hoe dat ook dat tot voor verwarring kan zorgen.
Ja. En, ja, ik vond het eigenlijk een hele bijzondere manier van rechtspraak. He, omdat je omdat buren elkaar vermoorden, je moet toch de samenleving opnieuw vormgeven. En je moet toch door met elkaar. En je kunt niet een samenleving bouwen op een gezonde samenleving of een samenleving met mededogen. Als je alleen maar blijft refereren aan het trauma.
Ja. Het is interessant omdat dit beeld is door die witte muur en die lucht die wit-blauw doorzwemd is. Staat in hoog contrast met de huidskleur van de vrouwen. Dus er zit heel veel licht in.
Ja.
Letterlijk. Dus dat lijkt bijna, weet je, je moet het maar vergeven, maar dat lijkt bijna een soort hoop ook. Uit te spreken. Hoewel die muur misschien ook en die paal ook een executieplek zou kunnen zijn, waardoor weer zo'n hele gekke ambivalentie is, waardoor je door beslopen wordt bijna als je naar het schilderij kijkt.
Mm-hmm. Ja, want ik vond het wel interessant om niet alleen de natuur weer te geven, maar ook de cultuur, dus in die zin de architectuur van zo'n hutje. Dus dat je samenleeft met elkaar, dat die samenleving ook begrensd is. En in die zin van dat mensen met elkaar door moeten. En het is niet zo dat alle Hutus naar het ene gedeelte van Rwanda zijn gegaan en de Tutsis naar het andere gedeelte. En nee, die samenleving is nog steeds vermengd.
Ja, de samenleving is nog steeds samenleving.
Ja, precies.
Ja, letterlijk.
Ja, en dat onderscheid is ook niet zo heel strikt te maken tussen Hutus en Tutsis, maar...
Ja.
En,
maar dit is dus, laten we zeggen, een van de klassieke onderwerpen van Ronald Ophuis.
Dat klopt, want de schilderij ben ik begonnen, ik denk zo'n 20 jaar geleden. En ik heb er heel lang over gedaan en toen heb ik het een tijd weggezet. In 2014 ben ik weer opnieuw serieus begonnen en in 2018 heb ik het uiteindelijk afgemaakt.
En wat maakt dan dat dit schilderij zo lang heeft verpoost in die tussenfase, in een soort limbo in je studio?
Omdat ik in aanvang nog veel meer wilde vertellen. Dus in aanvang stond er ook nog de verdachte stond er nog op. Er stond nog een andere vrouw op die heel dramatisch aan het kijken was. Dus ik wilde echt meer vertellen. En wat ik toen uiteindelijk gedaan is, ik heb toen nog een ander schilderij gemaakt waarin je die verdachte alleen ziet zitten op een bankje. Dan zie je 4 verdachten. Het zou echt mooi zijn geweest als die bij elkaar waren gebleven, maar dat ging niet.
Het levert een hele mooie spanning op, vind ik, omdat nu er iets zich afspeelt in de ruimte waar de kijker staat.
Ja.
En ik kijk niet naar een scène die ik misschien invulling kan geven middels een titel die het werk heeft. Wat heeft het voor titel?
Het heeft eigenlijk een heel eenvoudig type. Het heet cha-cha-cha.
Goed. Maar door dat weglaten van de dader, maak ik deel uit van de ruimte van het schilderij.
Ja, het is minder theatraal in die zin.
En ook al word ik niet aangekeken, zoals dat het geval is met het schilderij over je andere schouder door het schaap.
Ja, en ik wil echt een nadruk leggen op de psyche van de slachtoffers. Dus het herstelproces dat ze moeten aangaan. Dus je moet ook gaan vergeven op een bepaalde manier. Of een soort omgang vinden dat het trauma niet elke keer als een posttraumatisch proces naar boven schiet.
Ja.
Wat natuurlijk ongelooflijk moeilijk is als je, dat kunnen we ons allemaal voorstellen.
Ja, kijk.
Maar daarom vond ik het wel passen in deze tentoonstelling. Want ik was eerst helemaal niet van plan om het tentoon te stellen in deze tentoonstelling. Maar ik dacht, maar bijna al deze werken gaan op een of andere manier toch over herstel en dat tegengif en wat doen. Hè? Het is in die zin ook een vorm van vrede zoeken in dat schilderij. En of je het vindt, dat weet ik niet, maar in ieder geval een poging.
En hoe is dat voor jou dan als schilder? Maakt het wat uit of je het schaap schildert hier over je linkerschouder? Of dat je die twee vrouwen schildert? Voor jouw gemoedstoestand bedoel ik.
Wel in aanvang. Dus als het idee daar is, dan voel ik wel veel meer bij die scène over die rechtszaken in Rwanda. Maar als ik eenmaal bezig ben, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus je kunt jezelf ook best wel. In het begin had ik het over jezelf in de hoek drijven, maar dat is ook een heel uitdagend iets om je blik te vernauwen. Dus als ik dat toen ik bezig was met dat eenzame schaap. Toen we daar buiten kwamen wonen, toen dacht ik, ik wil heel graag 's nachts buiten slapen. Ik dacht, dan leg ik een luchtbedje op de grond en dan ga ik in het gras slapen. Maar uiteindelijk durf ik dat helemaal niet.
Het is fantastisch om te doen. Ik heb het als kind ook wel gedaan.
Ja, het is niet dat ik bang ben dat er iets met mij gebeurt, maar ik ben gewoon bang dat ik niet slaap. Vanwege al die geluiden die je hoort en dat geritsel en die egels en die ratten en muizen en andere vogels enzovoort. Dus ik ben ook altijd onder de indruk dan dat, want die schapen die. Die slapen 's nachts gewoon buiten.
Weet je wat ik interessant vind? Dat jij refereert aan dit schaap als het eenzame schaap.
Nou ja, het is in die zin, het is een schaap alleen. Maar
ja, nee, maar een schaap alleen in beeld is wat anders dan een eenzaam schaap, toch?
Ja, en nee, dat is waar. En dat is waar.
Dat
en,
is bijna het, het, is zoals het verloren schaap is dat dan.
Ja.
In bijbelse zin. En ik heb dat helemaal niet gedacht, omdat je ziet een paal en je ziet een structuur. Dus ja, ik vermoed een schaap op een erf, zeg maar. Ja. En natuurlijk weet ik dat het in deel is van jouw oeuvre, waardoor dat witte schaap, wat ook met schaduwkanten geschilderd is, hè, er zit een donkere toets in, weet je, wat groene zitten erin, donker. Dus je kunt er van alles bij bedenken, ook natuurlijk, omdat het afsteekt ook in zijn lichtheid in een donkere omgeving. Dus je kunt het zelf dramatiseren, wil ik maar zeggen.
Ja, ja.
Maar ik kan me ook voorstellen, want ik stelde zojuist die vraag, dat is een vraag die ik eigenlijk bijna nooit stel, maar ik stel dat misschien ook dus een vorm van projectie, dat ik, als ik te veel literatuur lees over nare onderwerpen, kampboeken, dan word ik zelf ook echt heel naar. Dat kan ik niet verwerken, zeg maar. Maar het is natuurlijk zo dat de dichter, hè, in ruime zin, hè, dus jij als schilder, die is bezig ook met zijn instrument.
Mm-hmm.
En met zijn materiaal. En dat moet vormgegeven worden tot iets, zodat het een plek kan krijgen in de wereld en zich verhoudt tot jou in de wereld. Maar voordat dat zover is, ben je met dat materiaal bezig. En die afstand overbruggen tussen de schilderende arm en het kijkende oog, bijvoorbeeld.
Ja, en dus wat het materiaal betreft, dus ik vind het wel mooi. Ik vind het mooi als je, als je kunt zien dat het schilderij is opgebouwd. Dan zou je visueel zo'nzelfde effect willen bereiken. En je zou het heel dun schilderen. Dan zou je een hele zachte kwasten moeten gebruiken. En dan zou je het heel mooi in elkaar moeten laten overvloeien. Maar dan die dramatiek, die krijg je dan toch niet zo goed te pakken.
Of anders in ieder geval. Ja. En niet zoals jij dat eigen hebt gemaakt.
Nee, precies. En,
maar dat is interessant, hè, dat jij... Ik laat je zo weer praten, hoor, maar ik slechte gewoonte van me, moet je me maar vergeven. Maar is dat jij dat wel kan waarderen in andere schilders? Hè? Ik denk niet dat jij afkerig bent van een David bijvoorbeeld. Maar niet dat jij een specifieke voorliefde voor hem zou hebben, maar die doet iets wat jij niet hoeft te doen. Hè? Want jij hebt je eigen pad. Maar, maar wat zo interessant is altijd, en dat herhaal ik bijna elk uur hoor, in deze serie, is dat wat dat pad is, dat weet jij nog niet. En je maakt nu dingen die je in 2020 bij die vorige tentoonstelling nog niet had voorzien. Die nog niet gemaakt waren. En die toch weer een verplaatsing zijn van wat het werk van de Ronald Ophuis is.
Mm-hmm. Maar misschien is het soms ook wel heel banaal, hoor. In die zin van, ik weet dat toen ik net klaar was met de kunstacademie, toen had ik een schuld bij mijn ouders, die moest ik afbetalen, want ik had het jaar niet gewerkt om geld te verdienen. Dus ik had geld geleend aan mijn ouders, zodat ik een goed eindexamenjaar, of een eindexamen, goede eindexamen tentoonstelling kon maken. Dus heb ik 3 maanden in een bouwmarkt gewerkt, bij de Praxis in Amsterdam-West. En mijn eerste functie was spiegelen. Dus dan was beneden onder de grond. Dan moet je alle verfblikken zo neerzetten dat je het etiket goed kunt zien enzovoort. En daar werd ik echt helemaal gek van. Toen zei ik, dit kan ik gewoon niet. Weet je, bedoel, ik word gewoon de minuten kropen zo langzaam voort. Toen zei ik, ik wil iets doen wat grover is. En toen ben ik uiteindelijk bij het laden en lossen gaan werken en bij de zaagmachine. En dat vond ik echt heel leuk om te doen. En toen dacht ik... toen later dacht ik, oh ja, maar dit is ook een beetje zoals ik het schilder. Ik vind het echt fijn om in een soort flow alles gewoon snel op te zetten. En dan langzaam te vertragen. En dan in mijn stoel zitten en denk ik, oh ja, en daar moet nog een toetje en daar moet nog een toetje. En dan heb je dat stekelige of dat ruwe van het schilderij. En dan kun je dan dat soort effecten bereiken die iemand die misschien een fijn schilder meteen zou kunnen bereiken. Maar ook over dat schaap, hè, omdat ik weet niet of dit interessant is, maar er was een tijd dat ik veel fietste en ik had een blessure en toch wilde ik sporten. En dan fietste ik Amsterdam uit en dan zo gauw je Ransdorp en Durgedam hebt verlaten, is er geen straatverlichting meer. En dan fietste ik over de dijk naar Marken of naar Monnikendam of naar Hoorn. En dan had je geen licht. Behalve dan je koplamp. Maar je hoorde wel de beesten. Dus je hoorde koeien loeien, de schapen bleren enzovoort. Dat vond ik ook wel heel geheimzinnig. Dus misschien is dat ook wel een reden geweest om dat schaap in het donker neer te zetten. En het schapen eten gewoon. Ze slapen niet de hele nacht en ze eten ook 's nachts.
En ze hoesten.
Ja, ja. Ze kuchen, ja. Soms zijn ze echt verkouden.
En dat klinkt als een mensenhoest.
Ja.
Ja, dat is ook heel opmerkelijk.
En waarom het één schaap is, dat vond ik ook wel interessant, omdat dat mag eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel, schapen moeten in ieder geval met 2 of 3 zijn. Ik bedoel, niet dat dat wettelijk is geregeld, maar ik bedoel...
Het is een kuddedier.
Ja, een beest heeft behoefte aan gezelschap.
Ja, ja. Maar het zorgt ook, zo'n schaap alleen, voor een bepaalde spanning natuurlijk.
Ja.
In dat beeld, een spanning die deel waar ik deel aan heb. Als ik naar het schilderij kijk. Ja.
Ja. En het is best moeilijk om je te verhouden tot een dier. Hè? Een hond of een kat of zo die naar jou toe komt. Maar dit beest komt alleen naar je toe als je eten bij je hebt. En, dus toch voel je wel een soort liefde voor het beest. Maar
ik moet eerlijk zeggen. Ik ben enorm geraakt door jouw dieren. Dat was de vorige keer ook zo, door dat kalf. Heel hoopvol. Maar tegelijkertijd was er ook die dreiging, hè, dat het het slachtdier was, het slachtoffer. In Bijbelse zin bedoel ik dat dan.
Ja.
Dat spel, dat speel je natuurlijk. En dat is inderdaad omdat het geïntegreerd is in jouw werk.
Ja.
Ga je voort nog op dit pad? Laatste vraag.
Dat weet ik nog niet. De volgende plannen die gaan... Die gaan nog wel deze richting uit. Dus ik wil nog wel iets meer doen met migratie. Dus het ik weet niet of dat schilderij er komt, maar vorig jaar liep ik rondom de kerst op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord. En daar zag ik een gelukkige familie uit, laten we zeggen uit Syrië. Toen dacht ik, oh, dat is ook een soort gezinshereniging. Ik bedoel niet dat ik... Het zou kunnen dat ze hier op met z'n drieën tegelijkertijd zijn gekomen. En daar ben ik wel beelden over aan het ontwikkelen.
Ja, los van het schuldig landschap.
Ja, ja, ja. Ik dacht dat is misschien wel mooi om te kijken. Het is wel een keer interessant om een supermarkt te schilderen of zo'n shopping mall. En te kijken of ik iets met auto's kan überhaupt. Om het niet alleen maar wat archaïsche af te beelden. Ja.
Ronald Ophuis. Dankjewel.
Met plezier. Plezier. Tijd vliegt.
Ja. Antidote, de tentoonstelling van Ronald Ophuis bij Upstream Gallery, is nog te zien tot en met 24 februari. Dank voor het luisteren.